Iedereen hartelijk welkom in deze Bijbelkring. Ik wilde graag snel beginnen. En we zingen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verhevens wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En het 9e, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Dat is 8 en 9 van Psalm 103. We willen samen een zegen vragen over deze bijeenkomst. Heren, wij naderen tot u aan de avond van deze dinsdag. Het is opnieuw een van die dinsdagen waarop wij gewoon zijn onze Bijbelkring te houden. En we zeggen uw naam dank dat we allen hier bij elkaar mogen zijn. En ook dat er velen met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. We vragen eerbiedig of u ons wilt zegenen. Want al is het dan geen gewone dienst, al is het ook niet de verkondiging van uw woord, het is toch met uw woord dat we ons bezig willen houden, zoals dat tot ons komt in dat heel bekende geschrift van een van uw knechten van vroeger, John Bunyan. Heren, wil u uw zegen erover gebieden, zoals dit werk al zoveel malen en in zoveel tijdvakken tot zegen geweest is, zegen het ook aan ons. En als wij dan vanavond heel in het bijzonder stilstaan bij de tocht van christen en hopenden door de doodsrivier naar de eeuwige stad, wanneer we het hebben over de doodsstrijd en de aanvechtingen die tot in de laatste uren er kunnen zijn, maar ook over de heerlijkheid die volgt voor allen die uw verschijning hebben liefgehad, geef ons dan een tong en woorden om deze dingen op de juiste wijze uit te schilderen en te tekenen, en wil u geven dat het ook niet na mag laten indruk te maken. Het zij dat wij jaloers mogen worden op dat heil wat u weggelegd hebt voor allen die u vrezen, als wij u niet kennen. Ja, heren, wil onze harten opwekken en wakker schudden uit de doodslaap van de zonde. U hebt zoveel middelen om ons wakker te schudden, ach, wil ook deze kring daartoe gebruiken. En als er iets in ons leven is van dat wondere werk van uw genade, wil u dan het verlangen des te meer maken. En te midden van de strijd die er zijn kan, misschien wel op dit ogenblik, ons ook laten zien wat nu het karakter van die strijd is, die er tot in de laatste ogenblikken voor al uw volk blijft. Maar ook dat u in die strijd uw volk nooit zult verlaten. Al laat u ze soms voor het oog een tijd alleen. U zult ze nooit blijvend verlaten, want u bent altijd bij hen, zelfs als ze gaan door de wateren van de diepste doodsjordaan. We smeken u, Heere, bewaar ons er ook voor dat we onszelf iets aanmeten of aanmatigen wat ons niet zou toekomen. Want we horen ook de ernstige prediking uit dit gedeelte van het feit dat mensen zich voor de eeuwigheid kunnen bedriegen. En al zal dat wellicht nog niet zo aan de orde komen op deze avond, het zal wel in alles wat gezegd wordt meespreken. Heere, zegen ook dat deel van het onderricht en wil zo met ons allen zijn. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het in de vergeving van al onze zonden, en dat om Jezus wil, uit genade. Amen. We zullen ons vanavond heel sterk bezighouden met de tocht van christen en hopenden door de doodsjordaan. En ik wilde daarom lezen uit Jozua 3, een schriftgedeelte wat minstens op twee momenten vanavond terug zal komen. Jozua 3, dat is de tocht van de kinderen Israëls door de Jordaan naar het beloofde land. Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten aldaar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen en zij geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw Gods ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gijlieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat. En nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gijlieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neemt de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van het volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en zij gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël. Opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoort de woorden des Heren uw Gods. Verder zeide Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam 1 man. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten. Zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zij zullen op 1 hoop blijven staan. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen. Vergingen zij, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover dit gedeelte van het woord van God, wat een gedeelte is wat kan dienen om ons Bunyan's onderricht beter te doen verstaan. Het is zo dat we de vorige keer eigenlijk al zijn toegekomen aan het laatste gedeelte van Bunyan's christenreis. En vanavond en ook de laatste Bijbelkring van dit jaar, de tweede week van december, zullen we ons met het slot van Bunyan's christenreis bezighouden. Het zou mogelijk zijn om vanavond alles al af te ronden, maar dan zou ik toch eigenlijk in tijdnood komen. En vandaar dat ik bij mezelf maar besloten heb om het in 2 keer te doen, te meer omdat ik de volgende keer een soort samenvatting wil geven aan het eind van het hele boek, althans van de boodschap die het boek aan ons heeft meegegeven, de jaren, want dat is het inderdaad geweest, dat we ermee bezig waren. Het geeft me ook nog de tijd om nog wat grondig na te gaan denken over wat we hierna zullen gaan doen, want dat is allemaal nog niet zo zeker. En goed, dat hoop ik dan in de komende weken voor mezelf wat op een rij te zetten, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Ik schrijf boven de onderwerp wat we vanavond aansnijden: de doodsrivier en de hemelstad. Zoals gezegd zijn we de vorige keer dus toegekomen aan het laatste gedeelte van Bunyan's christenreis. De overtocht over de doodsrivier. Ik heb daar in het slot van de vorige Bijbelkring al een aantal opmerkingen over gemaakt. Die zal ik uiteraard niet gaan herhalen. Maar ik wil toch nog even naar het begin van die overtocht door de doodsrivier terugkeren. En dan zien we in gedachten christen en hopenden staan aan de oever van deze rivier. 2 lichtende gestalten vergezellen hen. Dat zijn, zoals we weten, in Bunyan's christenreis engelen. En die engelen hebben hen tijdens het allerlaatste deel van hun reis met raad terzijde gestaan. En dan lezen we het volgende. En ik haal nu maar letterlijk aan wat ik in Bunyan lees. Verder zag ik dat tussen hen, dat is tussen christen en hopenden aan de ene kant, en de poort een rivier was. Maar er was geen brug om erover te gaan en de rivier was zeer diep. Daarom waren de pelgrims zeer ontzet toen ze deze rivier zagen. Maar de mannen die hen vergezelden zeiden, jullie moeten door deze stroom heen. Anders kunnen jullie de poort niet bereiken. Dat was voor de pelgrims aanleiding om te vragen of er geen andere weg was om bij de poort te komen. Daarop gaven zij ten antwoord, ja, maar er zijn van de grondlegging der wereld af slechts twee mensen geweest aan wie het was toegestaan om die weg te betreden, namelijk Henoch en Elia. En totdat de laatste bazuin zal klinken, zal het voor niemand anders zijn weggelegd. Toen begonnen de pelgrims en vooral christen zich zeer mismoedig te voelen. Ze keken naar links en naar rechts, maar ze konden nergens een weg ontdekken waardoor zij de rivier konden vermijden. Toen vroegen zij aan de mannen die bij hen waren of het water overal even diep was. Hun antwoord was nee, maar verder konden ze hen hierin niet helpen, want zo zeiden zij, jullie zullen het water dieper of minder diep vinden, naarmate jullie geloven in de koning van deze streek. Tot zover het gedeelte van Bunyan wat we eerst aan willen snijden. Hopende en christen staan dus voor een rivier. Nu is heel bekend dat onder allerlei heidenvolken de dood ook met een rivier wordt vergeleken. Zo kende de oude Griekse godsdienst de rivier de Styx, die mensen na hun overlijden moesten oversteken om in het dodenrijk aan te komen. Er was volgens deze Griekse godenverhalen een veerman die hen in een bootje over deze donkere rivier zette. Die heette Charon en iedere dode moest bij de overtocht aan deze veerman een muntje betalen, anders werd hij niet over de rivier gezet. Daarom bestond in Griekenland lange eeuwen de gewoonte om de doden te begraven met een muntje onder hun tong, want dat was het veergeld voor de overtocht over de doodsrivier. Nu beweren sommigen die zich met Bunyan hebben bezig gehouden dat Bunyan het beeld van die doodsrivier aan dit oude Griekse verhaal zou hebben ontleend. Hij zou het dan alleen wel met een soort christelijke saus hebben overgoten. Wel, het zal u niet verbazen dat ik daar helemaal niets van geloof. Bunyan heeft deze gedachte van de doodsrivier niet aan de heidense oudheid, maar aan de Heilige Schrift en aan de christelijke traditie ontleend. Misschien dat de veerman die we aan het allerlaatste gedeelte van de christenreis tegenkomen en die onkunde over de rivier zet, dat we daar een flauwe toespeling vinden over dat oude Griekse verhaal. Maar wanneer het gaat over de doodsrivier, is het zeker niet aan de Griekse oudheid ontleend, maar aan de schrift en aan de christelijke traditie. In de christelijke traditie wordt er namelijk de dood vaak met een rivier vergeleken. Om precies te zijn met de rivier de Jordaan. Men spreekt daarom ook onder ons wel van de doodsjordaan. Nu komt deze uitdrukking letterlijk in de Bijbel niet voor. Nergens in de Bijbel wordt de Jordaan nadrukkelijk, uitdrukkelijk met de dood in verband gebracht. Maar er is meer te zeggen. We weten dat de Jordaan het grensrivier was van het beloofde land. Onder andere in nummer 34 kunt u dat vinden. Ook al woonden er 2,5 stam ten oosten van de Jordaan, de Bijbel zegt nadrukkelijk dat de Jordaan de oostgrens was van het beloofde land. We weten ook dat in het Nieuwe Testament, en om precies te zijn in de brief aan de Hebreeën gezegd wordt, dat Kanaan, het beloofde land, het beeld is van de hemelse rust. Het hemelse Kanaan. En vanuit deze beide gegevens, dat Kanaan beeld is van het hemelse Kanaan, en dat de Jordaan de grens is van Kanaan, is al heel vroeg in de oude kerk de gedachte ontstaan dat de Jordaan de rivier des doods is. Zoals Israël door de Jordaan het beloofde land binnentrok, zo trekken de gelovigen door de doodsjordaan het hemelse Kanaan binnen. En in dat licht kunnen we ook begrijpen dat de tocht van de kinderen Israëls door de Jordaan, zoals die beschreven wordt in het vanavond gelezen hoofdstuk, dikwijls in de kerkvaders, in de geschriften van de reformatoren en van hen die na hen komen, betrokken is op het sterven, op de doorgang door de doodsrivier en op de ingang in het Kanaan der rust. Hier ligt dan naar mijn gedachte de achtergrond van het beeld dat Bunyan hier gebruikt. De rivier die je hier schildert is de duistere doodsjordaan. En als hij dat doet, dan onderstreept hij eigenlijk nog eens een keer het hoofdthema van de christenreis. Want als hij hier die doodsrivier toch eigenlijk tekent als een doodsjordaan, dan zegt hij daarmee ook dat de tocht tot aan die doodsjordaan vergeleken kan worden met de woestijnreis. Het leven van christen en hopende was een pelgrimstocht, een woestijntocht, waar zij beiden steeds herinnerd werden aan het zondige en aan het vergankelijke. En die strijd door de woestijn van dit leven is pas ten einde nu de pelgrims aan de oever van de doodsjordaan staan om het Kanaan van de eeuwige rust straks binnen te gaan. Om nog iets over dit gedeelte te zeggen, Bunyan benadrukt hier ook heel sterk dat het sterven onvermijdelijk is. Wij weten dat heel duidelijk uit Gods woord. We zingen het in Psalm 49. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Of om de woorden uit de brief aan de Hebreeën aan te halen, het is de mens gezet eenmaal te sterven. Een inzetting van God dat de zondige mens eenmaal sterven moet. Bunyan onderstreept dat noodzakelijke van het sterven vooral doordat hij de engelen laat zeggen dat er geen andere weg is om de hemelpoort te bereiken dan de weg die door de doodsrivier heen gaat. Er is wel een andere weg, maar die heeft de Heere alleen vergund aan Henoch en Elia. Want zij werden door de Heere opgenomen in heerlijkheid zonder dat zij de dood hebben gezien. Maar, zo zegt Bunyan heel nadrukkelijk, die bijzondere omstandigheden waren alleen aan deze beide Bijbelheiligen voorbehouden. Ieder ander mensenkind dat leeft voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus zal de doodsrivier door moeten. Iets wat we vanavond ook naar onszelf toe maar niet moeten vergeten. Alle dingen die in ons leven zullen gaan gebeuren zijn onzeker. Zelfs wat de avond van deze dag, morgen, het einde van deze week zal brengen, ligt voor ons verborgen. Maar zeker is dat eenmaal de dag komt waarop ook wij de voeten zetten in het water van de doodsrivier. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dat is onvermijdelijk. De doodsdag komt. De enige reden waarom de tocht dan door de doodsrivier gemakkelijker kan worden, is wanneer mensen stervensgenade krijgen. En daar zinspeelt Bunyan ook op, al is het misschien op het eerste gezicht niet zo duidelijk. Want hij tekent dat wanneer het onvermijdelijk is voor christen en hopende dat zij die doodsjordaan door moeten, dat ze er tegen opzien, dat ze dat niet willen. Maar dat dan de engelen zeggen, ja, wij kunnen jullie ook niet helpen, maar jullie zullen het water diep of minder diep vinden naarmate jullie geloven in de koning van deze streek. Daarmee zegt Bunyan dus dat het gemak of het mindere gemak, de strijd of de mindere strijd waarmee een kind van de levende God sterft, dat is afhankelijk van de mate van het geloof. Je zou ook kunnen zeggen, naarmate de stervensgenade beleefd wordt. Wel, als we dat zo samen aangestipt hebben, gaan we verder en staan we stil bij de doortocht door die doodsrivier. En ik lees eerst weer een gedeelte uit Bunyan's Christenreis in zijn eigen woorden. Een deel heb ik zelf vertaald, de rest lees ik uit de vertaling van een ander. Toen begaven ze zich te water. Maar zodra Christen daarin gegaan was, begon hij te zinken en riep tot zijn goede vriend hopende: ik zink in diepe wateren, de golven gaan over mijn hoofd en al zijn baren slaan over mij heen, Sela. De ander zei: heb goede moed, mijn broeder. Ik voel de bodem en hij is vast. Toen zei Christen: ach, mijn vriend, de angsten des doods hebben mij omgeven. Ik zal het land dat overvloeit van melk en honing niet zien. En meteen werd Christen overvallen door een grote duisternis en schrik, zodat hij niets meer voor zich kon onderscheiden. Ook verloor hij op dat moment bijna helemaal zijn bewustzijn, zodat hij zich niets meer kon herinneren van de liefelijke verkwikkingen die hij op zijn pelgrimstocht had genoten, laat staan dat hij er op een verstandige manier over kon spreken. Alle woorden die hij sprak gaven uiting aan zijn angst en verschrikking dat hij in die rivier verdrinken zou en nooit aan de poort toegang zou krijgen. O, bemerkten degenen die aan de kant stonden dat zijn hart vol was van ontmoedigende gedachten over zijn zonde, bedreven tijdens zijn pelgrimstocht als voordien. Men merkte ook dat boze geesten en duivelen hem verschrikten, want dat kon men uit zijn woorden opmaken. Hopende had voortdurend werk om het hoofd van Christen boven water te houden. En soms zonk hij geheel naar beneden om een ogenblik later half dood weer boven te komen. Hopende trachtte hem ook te bemoedigen door te zeggen: broeder, ik zie de poort en de mannen die daar staan om ons te ontvangen. Maar daarop antwoordde Christen voortdurend: gij zijt het op wie ze wachten. Gij zijt altijd hopende geweest, zolang ik u gekend heb. Maar gij ook, zei hopende tot Christen. Ach, broeder, antwoordde deze, werkelijk, als het goed met mij stond, dan zou hij, dat is de Heere, wel opstaan om mij te helpen. Maar om mijn zonde heeft hij mij in deze ellende gebracht en heeft mij verlaten. Maar hopende zij, broeder, ge hebt geheel de tekst vergeten waarin dit van de goddelozen wordt gezegd, want moeite hebben ze niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling van de mensen kinderen delen zij niet en met andere mensen worden ze niet geplaagd. De angsten en verschrikkingen die gij in deze wateren moet ondergaan zijn geen tekenen dat God u heeft verlaten, maar worden u ter beproeving gezonden of ge ook denken zult aan al datgene wat ge tot op heden aan genade hebt ontvangen en of ge ook op hem vertrouwen zoudt in uw benauwdheden. We stoppen hier weer even, al is het gesprek tussen Christen en hopende in de doodsjordaan daarmee nog niet ten einde. Als we dit op ons in laten werken, dan is het een heel indringend portret wat Bunyan hier tekent van de doodsstrijd en de doodsaanvechtingen van de pelgrims, heel in het bijzonder van Christen. En we zouden hierbij eerst de vraag kunnen stellen: is dit altijd zo? Is een kind van God altijd op deze wijze aangevochten, kort voor de doodsjordaan of in de laatste ogenblikken van zijn leven? Nee, de Bijbel laat zien dat het bij het sterven van Gods kinderen zo heel verschillend kan zijn. En daar weet Bunyan ook van. En daarom zou ik willen beginnen om Bunyan eerst zelf nog even te laten spreken en te laten horen hoe aan het einde van de Christinnenreis de gang door de doodsrivier beschreven wordt. Het is opmerkelijk, als u de Christinnenreis weet, dan kunt u het ook helemaal met me eens zijn wanneer ik het zo zeg, dat aan het einde van de Christinnenreis op verschillende momenten de overgang over de doodsrivier gemaakt wordt. Eerst de een, daarna de ander. Sommigen blijven aan de oevers van de doodsrivier in het land Beula geruime tijd leven voordat zij de doodsrivier oversteken. Maar de meest rustige overtocht van van de doodsrivier is die van Standvastig, een van de figuren die we in de christinnenreis nadrukkelijk tegenkomen. En van de overtocht over de doodsrivier van Standvastig lezen we dan het volgende. Toen Standvastig op deze wijze alles in orde had gebracht, was de tijd voor hem gekomen om haastig heen te gaan. En hij ging af naar de rivier. Op dat ogenblik was de rivier zeer rustig, zodat Standvastig, toen hij halverwege was, even stil stond en met zijn reisgenoten sprak die hem gevolgd waren. Hij zei: deze rivier is voor velen een schrik geweest. En ook mij heeft de gedachte eraan dikwijls verschrikt. Toch sta ik volkomen veilig. Mijn voet staat vast op datgene waarop de voeten der priesters rusten, die de ark des verbonds droegen toen Israël door deze Jordaan ging. U hoort de toespeling op Jozua 3. De wateren zijn inderdaad bitter voor mijn mond en koud voor mijn buik. Maar de gedachte aan de plaats waar ik heen ga en het geleide dat mij aan de overkant wacht is als een laaiend vuur in mijn hart. Nu weet ik mijzelf aan het einde van de reis. Ik mag nu het hoofd aanschouwen dat met doornen gekroond werd en het gelaat zien dat voor mij werd bespogen. Eertijds leefde ik van horen zeggen en geloof, maar nu ga ik daarheen waar ik mag leven door aanschouwen, om met hem te zijn in wiens gemeenschap ik mij eeuwig zal verheugen. U ziet, die overtocht was heel wat rustiger. Het is het sterfbed van iemand die in de volle vrede en in de volle zekerheid heen mag gaan. Wel, u weet dat dat, Gode zij dank, in het leven van Gods kinderen soms ook mag gebeuren. U denkt waarschijnlijk met mij aan een van de Bijbelheiligen, aan Stefanus, die de hemelen geopend zag en onder een geopende hemel in de volle vastheid en zekerheid van het geloof is overleden. U kunt ook denken aan mensen uit de geschiedenis van Gods kerk die ook in de volle vrede zijn heen gegaan. U weet misschien van iemand uit uw naaste omgeving, of misschien een grootvader of grootmoeder die in de Heere mocht sterven en die de volle vrede in het laatste moment van zijn leven mocht kennen. Maar ook al kan er door de genade van de Heere volle vrede zijn en kunnen de wateren van de doodsrivier rustig zijn en de doortocht gemakkelijk, het kan ook zo anders zijn. En dat tekent Bunyan in de laatste bladzijde van zijn christenreis. Een geweldige strijd en een diepe aanvechting. Laten we daar nog wat verder op ingaan. De aanvechtingen, de stervensangsten, zoals ze soms genoemd worden, zijn een heel bekend thema uit preken en verhandelingen uit het verleden. U vindt het al in de oude kerk en in de middeleeuwen, waarin zelfs allerlei boeken, soms met prentjes getekend, voorhanden zijn die mensen raad gaven wanneer ze strijd en aanvechting hadden in hun uiterste. U vindt het misschien iets minder in de tijd van de Reformatie, maar zeker bij de oude schrijvers kunt u allerlei werken vinden waarin gesproken wordt over de dood, over de aanvechtingen tijdens het sterven, over de voorbereidingen op het sterven. Enkele van die geschriften kennen we nog achter in ons eigen psalmboek. Uit de vroege tijd van de nadere reformatie vindt u daarin de ziekentroost. En in sommige Bijbels gevolgd door troostrijke uitspraken voor mensen die liggen op hun uiterste. U moet dat maar eens doorlezen. Die ziekentroost is opgesteld door een zekere Cornelis van Hille en is bedoeld als een pastorale handreiking voor mensen die op hun sterfbed liggen en aangevochten worden, zoals Christen ook aangevochten wordt en dreigt te verzinken in de doodsjordaan. Het is misschien interessant om te weten dat de oude schrijvers dit soort boeken vaak noemde met een onder ons heel bekende term, euthanasia, of wel stervenskunsten. Het woord euthanasie betekent natuurlijk tegenwoordig heel iets anders, maar letterlijk vertaald betekent het goed sterven, of de kunde van het goed sterven, zo zou je het ook kunnen vertalen. En onder die titel zijn van de hand van oude schrijvers euthanasia, dat is wel stervenskunsten, verhandelingen geschreven, met ernstige preken, met onderwijzende preken, met het oog op het sterven. Het is tekenend dat we vandaag op een heel andere manier over euthanasie spreken. Het is tekenend dat je vandaag over het algemeen niet zoveel boeken of geschriften tegenkomt die een mens erop wijzen hoe hij getroost kan sterven en zalig kan sterven. Wat dat betreft waren zelfs de donkere middeleeuwen rijker aan geschriften over dit onderwerp dan de 20e eeuw, als ik me niet vergis. Wel, wanneer we op die geschriften over de vrees voor het sterven en wat daar vanuit het woord van de Heere tegenovergesteld wordt ingaan, dan gaan we dat vanzelfsprekend niet uitvoerig doen. We houden ons aan de christenreis en gaan daar wat verder op in. In een van de bekendste geschriften uit het Engelse puritanisme over het sterven en over de stervensvrees, een geschrift van William Perkins, vindt u het volgende. En dat is van betekenis om dit deel van de christenreis te verstaan. Perkins, iemand die allang gestorven was voordat Bunyan is geboren, heeft een boek geschreven wat de titel draagt Balsem voor zieken. En in dat boek heeft hij het aan het einde over het sterfbed. En hij spreekt over de laatste aanvallen van de duivel. En dan zegt hij ongeveer het volgende. De laatste aanval van de duivel, dus die op het sterfbed in de doodstrijd, is de gevaarlijkste. De duivel stelt dan alles in het werk wat hij kan om de hoop op God uit te blussen. Dat is niet gelijk aan een simpele aanvechting met wanhoop zoals die er tijdens het leven kunnen zijn. Nee, deze aanvechting is veel geraffineerder. Al kan ze tenslotte ook wel tot wanhoopsgedachten leiden. Hoop en geloof worden beide aangevallen. En dat is uiterst gevaarlijk. In dat verband gaat Perkins dan in op het sterven van de Schotse reformator John Knox. En hij vertelt over Knox in zijn laatste uren het volgende. Urenlang lag Knox zwijgend op zijn bed. Men hoorde hem alleen maar zuchten en snikken. Ten slotte rees hij overeind en zei: ik heb al veel in mijn leven met de duivel gestreden. Maar nu was de strijd het zwaarst. Want de duivel hield mij voor dat ik vanwege de trouw waarmee ik God in mijn leven gediend heb het eeuwige leven zou verdienen. Maar God heeft mij geholpen. Hij gaf mij schriftwoorden in als: wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Als u dit goed op u in laat merken, dan begrijpt u hieruit dat Knox in gevaar geweest is van in plaats van door het geloof geheel en al te steunen op de genade van God, dat hij in de verleiding geweest is om te steunen op zijn eigen werk en zijn eigen trouw. En het heeft hem zware strijd gekost volkomen af te zien van zichzelf en alleen te betrouwen in de doodsjordaan op Jezus Christus. Ik ben er niet zeker van, beste vrienden, maar ik denk dat deze gedachten die je in dit boek van Perkins vindt, dat Bunyan daarvan afgeweten heeft. Misschien heeft hij ze wel gelezen. En anders zeker heeft hij erover gehoord, want Perkins was heel bekend in die dagen in Engeland. En dan is het zo dat met die geweldige aanvechtingen van Satan op het sterfbed, met die geweldige aanvechtingen in de doodsjordaan, dus niet alleen bedoeld is verleidingen tot geweldige zonde. Of een herinnering aan een verzondigd leven. Dat kan ook. Maar het kan ook zijn dat de duivel iemand tot in het laatst van zijn leven toe verzoekt om te steunen op eigen gerechtigheid. Ik wil daar maar mee zeggen dat de strikken en lagen van de vorst der duisternis tot het laatste toe doorgaan. En dat heeft Bunyan hier willen onderstrepen. En die kunnen uit een bijzondere verzoeking verstaan, waar soms mensen op hun sterfbed last van hebben, maar ook uit deze dingen waar John Knox van sprak. In elk geval is duidelijk dat wat Bunyan ook precies bedoeld heeft, Christen hier in geweldige nood is. Alle wateren gaan over hem heen, alles ontzinkt hem. En u ziet dan ook heel duidelijk, en dat is een trekje wat we niet over het hoofd moeten zien, dat Christen het in zijn vertwijfeling en in zijn vrees niet kan doen met alles wat er in het verleden gebeurd is. Hij kan niet steunen op wat er aan uitreddingen geweest is, zeg maar bij het kruis, of wat er aan hulp betoond is, zeg maar toen hij bevrijd werd uit het kasteel vertwijfeling van reus wanhoop. Alles ligt toegesloten. Maar er is iets wat nog dieper ingrijpt. Door de strijd hiermee kan hij niet alleen niet steunen op wat er in het verleden aan het werk van de Heere geweest is, maar is ook het zicht op de belofte van God verduisterd. En u moet er goed op letten, het is vooral op dat punt dat hopende in zijn gesprek met Christen wijst. Hij gaat niet zozeer in op wat er in het verleden gebeurd is zonder meer, maar hij wijst op de vastigheid en de onwankelbaarheid van de eeuwige God die getrouw is. En daarin komen we bij een heel belangrijk aspect van dit stukje wat we zojuist gelezen hebben. Hopende en Christen spreken in de doodsjordaan. Wat bedoelt Bunyan daarmee? Ik denk dat hij daarmee twee dingen wil zeggen. Christen staat hier voor een stervend kind van God die in grote vertwijfeling is. Die ziet dat hij nergens op kan steunen bij zichzelf en in zijn strijd is het zicht op de vastheid van de belofte van God verdonkerd. Nu was het gebruikelijk, en u kunt dat ook in die boeken over het sterven die in die tijd geschreven werden lezen, dat dan een ouderling of een predikant of iemand die de Heere vreesde bij zo'n stervend iemand geroepen werd om vanuit het woord hem onderwijs te geven. Dat waren in onze eigen geschiedenis de ziekentroosters. Daar komt ook het woord ziekentroost vandaan. En zo'n ziekentrooster raakte dan met een vertwijfelde, aangevochten stervende in gesprek. En het gesprek wat hier wordt weergegeven in de christenreis, dat is nu eigenlijk ook zo'n soort gesprek tussen een pastor, een zielzorger, aan het sterfbed van een aangevochten christen. En als u het zo leest, gaan de dingen toch meer spreken. Nog meer dan wanneer u deze dingen niet zou weten. Dan probeert hopende als een goed zielzorger aan een sterfbed Christen niet op een droggrond te zetten. Maar hij wijst hem erop dat zijn strijd niet vreemd is. Want dat het juist een kenmerk is van iemand die een gerust leven geleid hebt. Dat er geen banden zijn en dat er geen strijd is. Dat er ook bij de kinderen van God tot in het laatste moment van hun leven toestrijd kan zijn. En hij wijst hem op de vastheid van het woord des Heren en de onwankelbare trouw van hem. En uiteindelijk is het als een middel in de hand van de Heren dat Christen door de woorden van deze zielzorger van hopende geholpen wordt en het licht straks doorbreekt. Er is nog iets wat Bunyan met dit gesprek bedoeld heeft. Hopende is dus de zielzorger aan het sterfbed, dat is het eerste. Maar we moeten ook nog letten op de betekenis van hopende's naam. Zijn naam is hopende, zo vertaal ik het maar. En ik denk ook dat dat de beste vertaling is. Maar je kan het woord ook vertalen met hoop. Hoop is ook eigenlijk de personificatie, om een wat ingewikkeld woord te noemen, van de deugd van de hoop. Hoe kan Christen in de angst en in de vrees, wanneer de wateren over zijn hoofd gaan, staande blijven? Wel, zegt Bunyan, alleen door de hoop. Daarmee bedoelt hij dit, dat al zijn er nog zoveel dingen van aanvechting en van strijd, als er geloof mag zijn en hoop mag zijn, dan is het heel in het bijzonder de hoop die een aangevochten kind des Heren door de donkere doodsrivier heen draagt. Het geloof en de liefde zijn bijzonder nodig in dit leven, in de strijd van dit leven. Al kan daarbij ook de hoop niet gemist worden. Maar in het sterven is het vooral de hoop die een christen door de donkere wateren van de doodsrivier heen draagt. Dus het tweede is dat door hopende hier naar voren te halen, als iemand die Christen bemoedigt, wijst Bunyan erop dat het de hoop is, de levende hoop, die een mensenkind in de doodsjordaan en voor de doodsjordaan doet blikken over het bederf en de donkerte van de dood heen, tot in het eeuwige licht. En zo gaat dan het licht voor Christen toch op. En ik lees een klein stukje waarin dat beschreven staat. Toen zag ik in mijn droom dat Christen enige tijd zweeg en diep nadacht, en dat hopende tot hem zei: houd moed, Jezus Christus maakt u gezond. Onmiddellijk daarop riep Christen met luider stem: o, ik zie hem weer. En hij zegt tot mij: wanneer gij door het water zult gaan, zo zal ik met u zijn. En wanneer gij door de rivieren zult gaan, zij zullen u niet overstromen. Toen grepen ze beide moed. En de vijand verroerde zich daarna niet meer, totdat ze overgestoken waren. Toen vond Christen grond om te staan. En voor het verdere was de rivier ondiep. Zo staken ze over. Hier wordt dus eigenlijk de doorbraak in de strijd, de doodstrijd, getekend. Christen zwijgt enige tijd. Dat betekent dat hij over de woorden die hij hoort, die hij van de ziekentrooster, de stervenstrooster hoort, dat hij daarover nadenkt en ze inlaat zinken in zijn hart. Het kan soms wel eens goed zijn bij een ernstige zieke, en zeker ook aan een sterfbed, om een poosje te zwijgen. En ook degene die daar ziek en soms strijdend neerligt, aan zijn eigen gedachten en overleggingen over te laten. In elk geval, Christen laat die woorden inzinken. En dan spreekt hopende een krachtig woord uit het evangelie, woord uit Handelingen om precies te zijn: houd moed, Jezus Christus maakt u gezond. Hij wijst in deze aanvechting Christen alleen op Jezus Christus. Dat is de toespitsing van wat hij vroeger al tegen Christen gezegd heeft. In die strijd, in die doodsrivier. Jezus Christus. Kijk, in die doodsrivier en in de aanvechting blijft er namelijk niets anders over. Niet onze braafheid, niet onze goedheid, niet onze degelijkheid, zelfs niet onze bevindingen, maar de enige steenrots waarop een ziel zich kan verlaten in het uur van het sterven is Jezus Christus en die gekruisigd. En daar wijst hopende ook op. En dan vat Christenmoed, het woord slaat bij hem in. Het geloof wordt levend, de hoop gaat branden en de liefde, ze is als een vuur in zijn hart. En hij klampt zich vast aan het woord uit Jesaja 43. Wanneer gij door het water zult gaan, ik zal met u zijn. En wanneer gij door de rivieren zult gaan, zij zullen u niet overstromen. We zouden ook kunnen zeggen, Psalm 23. Al gaat gij ook door het dal van de schaduwen des doods. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De Heere is met hem. En dan kan het. Zo kan hij sterven. En dan is verder de tocht door de doodsrivier makkelijk en voorspoedig. Zo komen ze aan op de andere kant. En ik wil nu een gedeelte lezen waarin het gaat over wat plaatsvindt tussen de aankomst, tussen de aankomst aan de oever en de aankomst in de hemelstad. Want daar ligt, en misschien hebt u dat wel merkwaardig gevonden, daar ligt bij Bunyan wat tussen. Wel, laten we het eerst lezen. Het is een iets langer gedeelte. Aan de oever van de rivier, aan de overkant, zagen zij twee engelen staan wachten. Toen ze uit de rivier opgeklommen waren, groette deze hen en zeiden, wij zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. En zo gingen ze tezamen naar de poort. Ge moet namelijk weten dat de stad op een zeer hoge berg ligt, maar de pelgrims bestegen die met gemak, omdat de twee mannen die met hen gingen hen aan de arm leidden. Ook hadden ze hun sterfelijkheid in de rivier achtergelaten. Want hoewel ze daarmede wel de rivier ingingen, kwamen ze zonder hun sterfelijkheid er weer uit. Daarom bestegen ze de berg vlug en vaardig, hoewel de fundamenten waarop de stad was gebouwd hoger waren dan de wolken. Dus stegen ze op door de lucht, onderwijl samensprekende en welgemoed, omdat ze behouden door de rivier waren gekomen en zulk stralend reisgezelschap hadden. Het gesprek dat ze met de engelen voerden ging over de heerlijkheid der stad. Deze vertelde hun dat haar schoonheid en heerlijkheid ten helemale onuitsprekelijk waren. Het is de berg Sion, zeiden ze, het hemelse Jeruzalem, met de tienduizendtallen van engelen en de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Gij gaat nu, zo zeiden ze, naar het paradijs Gods, waarin ge de boom des levens zult zien en van zijn onvergankelijke vrucht eten. En wanneer ge daar komt, zult ge witte klederen ontvangen. En ge zult dagelijks omgaan en spreken met de koning al de dagen der eeuwigheid. Daar zult ge niet terugzien de dingen die ge gezien hebt toen ge nog op aarde was. Droefheid en ziekte, verdrukking en dood, want de oude dingen zijn voorbij gegaan. Gij gaat nu naar Abraham, Isaac en Jacob en naar de profeten die God heeft weggenomen vanwege de komende boosheid. Zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op hun legersteden. Toen vroegen deze mannen, dat zijn christenen hopende, wat moeten wij in de heilige stad doen? Hun werd geantwoord, ge moet daar ontvangen de troost van al uw arbeid en de blijdschap voor uw droefheid. Gij moogt daar maaien wat ge gezaaid hebt, namelijk de vrucht van al uw gebeden, tranen en van al het lijden dat ge op uw weg voor de koning hebt doorstaan. Op die plaats draagt ge gouden kronen en geniet ge de altoos durende aanwezigheid van de heilige en ge zult hem zien gelijk hij is. Daar zult ge hem ook gedurig dienen met lof, gejuich en dankzegging. Hem die ge ook in de wereld hebt willen dienen, zij het met veel moeite vanwege de zwakheid van uw vlees. Daar zullen uw ogen verzadigd worden van zien en uw oren van het horen van de lieflijke stem van de Almachtige. Daar zult ge uw vrienden weer vinden die u daarheen zijn voorgegaan. En ge zult daar ook iedere pelgrim die u volgt naar de heilige stad met vreugde ontvangen. Daar zult ge bekleed worden met heerlijkheid en majesteit en bekwaam gemaakt worden om uit te rijden met de koning der ere. Wanneer hij op de wolken zal komen met bazuingeschal, als op de vleugelen van de wind, dan zult gij met hem nederkomen. En wanneer hij zal zitten op de troon van het gericht, dan zult ge naast hem zitten. Ja, wanneer het vonnis vellen zal over alle werkers der ongerechtigheid, het mogen engelen of mensen zijn, dan zult gij mede een stem hebben in dat oordeel, omdat zij zijn en uw vijanden waren. En wanneer hij dan zal wederkeren naar de heilige stad, dan zult gij ook met hem gaan onder bazuingeschal en eeuwig bij hem blijven. Tot zover dit gedeelte wat we vanavond als laatste nog wat van kanttekeningen zullen voorzien. Het opmerkelijke is, en dat is het eerste wat ik hierbij zou willen opmerken, dat ze dus aankomen aan de oever van de Jordaan, dus aan de overzijde, en dat ze dan nog een tocht moeten maken, weliswaar samen met engelen. Het is ook geen gewone tocht, in de zin dat ze nog een moeilijke heuvel moeten opklimmen. Het is een tocht door de lucht en door de wolken heen naar de eeuwige hemelstad. Maar er ligt tussen het sterven en tussen het ingaan in de stad toch nog dit gedeelte. En tijdens dit gedeelte is er een gesprek tussen christen en hopende met de beide engelen die hen op hun tocht vergezellen. Kan dat wel? Klopt dat wel? Dit gedeelte heeft de uitleggers van Bunyan voor nogal wat problemen bezorgd. En u kunt er op allerlei manieren kanttekeningen bij vinden in de boeken die erover verschenen zijn, die op zijn minst vragen oproepen. Een van de bekendste uitleggingen van Bunyans christenreis is die van de vroeger heel bekende professor Gunning. En Gunning heeft in zijn grote boek, u kunt het antiquarisch nog wel eens ergens vinden, Blikken in Bunyans pelgrimsreis, de merkwaardige stelling verdedigd dat we dit zo moeten zien, dat wanneer iemand sterft, dat hij dan slaapt, dat hij dan een onbewuste toestand doormaakt tot de dag van de wederkomst, en dan gaat hij pas bewust in het koninkrijk der hemelen. Nou, dat heeft Bunyan zeker niet bedoeld. Ik ga op die theorie van Gunning verder maar niet in. Dat is hier ook de plaats niet. Bunyan heeft zeker niet willen zeggen dat er tussen het moment van het sterven en het ingaan in de hemelstad voor Gods volk nog een hele periode kan liggen, een lange tijd. Wij moeten op grond van Gods woord en ook op grond van onze gereformeerde belijdenis namelijk zeggen dat wanneer een kind des Heren door de doodsjordaan heen gaat, dat hij onmiddellijk bij de Heren is. Er ligt geen tijdsduur tussen het sterven en tussen de eeuwigheid. Daar zijn allerlei aanwijzingen voor te vinden in het woord van God. U kunt denken aan de geschiedenis of de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Weliswaar wordt daar gezegd dat de engelen de arme Lazarus dragen in de schoot van Abraham, maar de hele woordgebruik laat duidelijk zien dat Lazarus onmiddellijk bij Abraham is. Sterker nog is het wanneer we denken aan Stefanus. Hij zag de hemelen geopend en zag Jezus waarheen hij zou gaan. Of aan het kruiswoord wat gesproken wordt tot de man die als moordenaar, als geredde moordenaar sterft. Heden, nu staat er in het oorspronkelijke, zult gij met mij in het paradijs zijn. En in onze belijdenis wordt gezegd bij de wederopstanding der doden dat de ziel van de gelovige van stonden aan bij Christus is. Dus sterven is God zien. Sterven is, als we genade kennen, onmiddellijk in de eeuwige heerlijkheid ingaan. Sterven is, als we onbekeerd sterven, onmiddellijk onze ogen opslaan in de buitenste duisternis. De vraag blijft dan, waarom laat Bunyan dan die stad niet op de oever van de Jordaan staan, zodat er geen tussenruimte is? Vanwaar dit gedeelte? Ik moet u zeggen dat ik daar voor mezelf nog niet helemaal uit ben. Ik zou het volgende willen opmerken erover. Bunyan heeft de hemelstad niet vlak aan de oever van de Jordaan geplaatst, omdat hij in zijn beschrijving duidelijk wilde maken dat die hemelstad ver boven al het aardse uit ligt. Daarom moeten deze pelgrims ook vanaf de aarde nog een tocht maken naar de hemel. Alleen dat gebeurt naar het woord van de Bijbel in een ogenblik. De andere reden is dat deze tocht Bunyan gelegenheid geeft om nog iets meer over de heerlijkheid van de hemel te zeggen. Eigenlijk laat hij in dit gesprek die beide engelen in hele korte woorden aangeven wat de hemelse heerlijkheid nu eigenlijk is. Het is in deze uitgave die ik heb iets meer dan een bladzijde. En in dit gedeelte staat eigenlijk alles in het kort wat over de hemel en over de hemelse heerlijkheid te zeggen is. Dus Bunyan gebruikt die tocht om de engelen onderwijs te laten geven. Onderwijs over de heerlijkheid waar deze beide pelgrims naar op weg zijn. En zo bezien is het alleen maar de inkleding van zijn verhaal. Niet een leer die Bunyan aanhangt, waardoor hij zou menen dat er tussen het sterven en het ingaan in de hemelpoort nog van alles ligt. Het is inkleding, meer niet. Wat is het dan wat ons hier in dit gedeelte opvalt? Het zijn een aantal dingen. Allereerst dat engelen hier nadrukkelijk naar voren komen. We zijn engelen al eerder tegengekomen, om precies te zijn, we zijn ze tegengekomen bij het kruis, toen Christen zijn pak kwijtraakte. We zijn ze ook tegengekomen aan het einde van de reis, vlak voor dat Christen en hopende de rivier des doods binnentraden. Maar nu zijn ze er en blijven ze er. Dat laatste wat ik zei is van betekenis. Bunyan heeft met de plotselinge aanwezigheid van engelen soms tijdens de christenreis willen zeggen dat de engelen ook tijdens het leven van Gods kinderen diensten doen, maar dan wel op een verborgen manier. Het is bij uitzondering. Het is maar bij ogenblikken. De engelen zijn er als gedienstige geesten en dat is opmerkelijk. Permanent, altijd, na de dood. Iets wat voor Bunyan heel belangrijk is. En ik geef het u in overweging. Bunyan zegt, de Bijbel zegt, engelen zijn gedienstige geesten die uitgaan voor degenen die de zaligheid beërven. Bunyan legt dat zo uit dat dat niet alleen zo is tijdens het leven hier op aarde. Dat engelen voor de kinderen van God soms op een verborgen manier opdrachten vervullen van hun zender. Maar, zegt Bunyan, de engelen zullen Gods kinderen ook dienen, altijd in de hemelen. Engelen zijn in de hemelen voor de kinderen van God gedienstige geesten. Niet dat ze onder hen staan, maar dat ze hen dienen door hun aanbidding, door hun lofzang waarin ze Gods kinderen voorzingen en door hen onderwijs te geven. Vandaar dus dit gedeelte ook. Engelen zijn gedienstige geesten. Het is niet zo makkelijk om uit te duiden wat de dienst van de engelen is voor de strijdende kerk hier op aarde. Gods woord zegt daar niet zoveel over. Maar dat ze dienen is duidelijk. Misschien heeft Bunyan gelijk dat het veel duidelijker is wat de engelen zullen doen straks in de hemel voor de kinderen van God. In elk geval, ze zijn er soms hier. Ze zijn er straks altijd. Als die engelen de twee pelgrims ontmoeten, komen ze op uit de rivier. En dan worden ze dus door de engelen als het ware begeleid naar de hemelstad. Dat heeft Bunyan denk ik ontleend aan die bekende gelijkenis waar we zo even al naar verwezen van de rijke man en de arme Lazarus. Waar staat dat Lazarus naar de hemel gedragen werd door engelen. Daarmee bedoelt de Heere Jezus dat engelen de zielen en ook de lichamen van Gods kinderen wanneer ze sterven met zorg zullen omringen en ervoor zullen zorgen dat hun niets overkomt, dat ze veilig aankomen op de kusten van Emmanuels land. Wel, dan volgt de beschrijving. Engelen geven onderwijs. Er wordt eerst iets gezegd over de stad en dan over wat Gods kinderen in die stad zullen gaan doen. Laten we het gesprek wat volgen. Het eerste is dat die engelen zeggen hoe schoon en heerlijk de nieuwe Jeruzalem is. De berg Sion, het hemels Jeruzalem, met de tienduizenden van engelen en de geesten der rechtvaardigen. Verder lezen we over het paradijs van God, over de boom des levens en over de witte klederen die ze daar ontvangen zullen. U merkt al dat in de woorden van de engelen Bunyan een heleboel teksten uit het woord van de Heere aanhaalt. Als u in uw uitgave van de Christenreis kijkt, in de kantlijn of onderaan de bladzijde, wat voor een tekstverwijzingen er staan, dan is het heel wat. En het is zelfs zo dat wanneer u in de oorspronkelijke tekst zou lezen en u zou de Engelse Bijbelvertaling een beetje kennen, dan zijn het nog veel meer toespelingen van allerlei Bijbelteksten die Bunyan hier aanhaalt. Waarom doet hij dat? Wel, wanneer hij engelen laat spreken, wil Bunyan hen de woorden Gods in de mond leggen. Ik denk dat dat het allereerste is. Maar er is nog een reden. En dat is wanneer hij over het hemelse Jeruzalem spreekt en dat gaat beschrijven, dan wil hij dat niet doen in zijn eigen woorden, maar gebruikt hij de woorden en de beelden die het woord van de Heere daarvoor zelf geeft. Dat is iets wat we ook vandaag maar vast moeten houden. Er zijn in moderne reformatorische en evangelische kringen allerlei boekjes verschenen over de hemel en ook over de hel. Al zijn de boekjes over de hemel veruit in de meerderheid, waarin soms in allerlei fantastische beweringen en kleuren het leven in de hemel getekend wordt. Misschien hebt u wel eens gehoord van de boekjes van de bekende Engelse schrijver C.S. Lewis. Wel, deze man die ontegenzeggelijk een geweldige gave had om beeldend te schrijven en te spreken, heeft wel dingen over het paradijs in de eeuwigheid en over de hemel, als ook over de hel geschreven, die meer aan zijn eigen fantasie ontleend zijn dan aan de solide basis van het woord van God. Bunyan wijst ons eigenlijk hier erop dat we die kant niet op moeten. Wat zal een verdorven mens, hoe begaafd ook, wat zal zelfs iemand die genade kent met zijn eigen bespiegelingen en gedachten over de hemel kunnen zeggen? Niets. Het is slechts het naspreken van de beelden die de schrift geeft, en dan nog in het besef van wij kennen ten dele. En zo doet Bunyan het. En zo is het ook juist. Wat hij dan zegt is dat het gaat om het hemelse Jeruzalem. Over de aanwezigheid van de engelen en al Gods kinderen die het leven beërven. Over het paradijs en over de boom des levens. Daarin drukt Bunyan uit, vanuit de schrift, dat de hemel dus een plaats is. Een stad die fundamenten heeft. Het paradijs van God dat hersteld wordt. De hemel is niet slechts een toestand. Het is een plaats, een heilige plaats, de eeuwige stad. Maar tegelijkertijd laat Bunyan zien dat het bij die plaats, die hemel heet, niet slechts gaat om de parelenpoorten en de gouden straten, maar alles cirkelt, als ik het zo in alle eerbied mag zeggen, om hem die op de troon zit. Wanneer ge daar komt, zo gaat hij verder, zult ge witte klederen ontvangen en ge zult dagelijks omgaan en spreken met de koning al de dagen der eeuwigheid. Dat is een zinnetje wat we eigenlijk in gedachten moeten onderstrepen. Want bij alles wat Bunyan hier zegt, zouden we de indruk kunnen krijgen, het gaat hem om al de weldaden die in de hemel genoten worden. Nee. Bij alle weldaden die er zijn, staat centraal dat de koning in de stad is, in het paradijs is. En dat christen en hopende met de koning mogen verkeren. En daarom zal het een gezegend leven zijn. in de diepste betekenis van dat woord. Droefenis, ellende, ze zullen voorbij gaan. Daar zullen ze rust vinden. Eindelijk rust vinden. En dan vragen die twee pelgrims aan die engelen, wanneer ze dat gehoord hebben, wat moeten wij dan in de heilige stad doen? En dan moeten we er eens op letten wat dan het antwoord is. Ook dat is een door en door schriftuurlijk antwoord. Maar er staan toch dingen in die je ergens anders zo gauw niet zult lezen. Dan gaat het niet over de vraag die je op catechisatie nog wel eens gesteld krijgt, van op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal er dan ook gewerkt moeten worden en zo. Maar als er hier de vraag gesteld wordt, wat moeten ze op de heilige stad doen? Gij zult daar ontvangen de troost voor al uw arbeid. Bunyan zegt dat het hemelleven allereerst een ontvangend leven is. Een ontvangend leven. God die in dit leven genade schenkt, schenkt in de eeuwigheid nog zoveel meer. Het geven van God gaat in de eeuwigheid door. Iets wat Bunyan hier heel sterk benadrukt. Gij moet daar ontvangen. De troost van al uw arbeid. En de blijdschap. Ontvangen blijdschap. Geschenk. Voor al uw droefheid. Daar moogt ge oogsten of maaien wat ge gezaaid hebt. Namelijk de vrucht van al uw gebeden. Tranen. En het lijden wat ge op uw weg voor de koning hebt doorstaan. Daar begint het dus mee, het ontvangen van het loon op de arbeid. Het ontvangen van de gaven die de koning in de eeuwigheid in volle maat schenkt. Er zal niet alleen een ontvangen van gaven zijn, er zal ook een ontvangen van eer zijn. En dat wordt aangeduid met die gouden kronen. En het genieten van de aanwezigheid van de heilige. En ge zult hem zien gelijk hij is. En dan, ja, dan wordt er pas gesproken over het brengen van de eer en de dankzegging en het dienen van God. Dat is er ook, heel nadrukkelijk. Maar het is het zeker niet alleen. Nou, dan gaat Bunyan van daaruit nog verder. Gij zult uw vrienden weer vinden die u daar zijn voorgegaan. Iedere pelgrim zal door u en door de andere kinderen van God met vreugde ontvangen worden. Daar zult ge bekwaam gemaakt worden om uit te rijden met de koning der ere. En dan het laatste wat in dit gesprek aan de orde komt. Straks als de grote dag komt, dan zullen al Gods kinderen zitten met hem op de troon. En wanneer het vonnis geveld zal worden, zullen zij met hem zitten op de tronen en oordelen de 12 geslachten van Israël. En ze zullen straks met hem keren om eeuwig hem groot te maken in het eeuwige Jeruzalem. Ja, dat is ook een aspect van het hemelleven. Gods kinderen zullen in de hemel met de koning straks eeuwig oordeel vellen over alle geslachten en natiën en tongen. Ook dat is iets wat niet gemakkelijk uit te leggen is. Wanneer u dat in het boek Openbaring leest, dan zijn daar allerlei vragen bij te stellen. Maar de kern van wat dat inhoudt is toch duidelijk, denk ik. Dat God zijn volk een stem geeft in de dag van het gericht. Alleen zal dat wel de stem van de aanbidding zijn, waarmee Gods volk hartelijk instemt met het vonnis van de koning. Want ze zijn aan zijn kant gekomen en ze aanbidden zijn majesteit en zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid. Kijk, die engelen spreken over deze dingen om de harten van de pelgrims als het ware te vervullen met verlangen. En tegelijkertijd wil deze geschiedenis ook ons hart vervullen met verlangen, zo we deze genade kennen. Duidelijk is het, en laat me dat tenslotte zeggen, dat dit het deel is van al Gods kinderen. Allen die oprecht zijn verschijning hebben lief gehad, zullen in deze heerlijkheid delen. Maar wie dit leven der genade niet kent, zal als zij onbekeerd zou sterven, dit alles missen. En vandaar dat ook deze eenvoudige bespreking van het boek van Bunyan weer uitmondt op die ernstige vraag en die oproep. Bekeert u, zoek de Heere in dit heden van de genade, in deze pelgrimstijd, in deze voorbereidingstijd, voordat het te laat is. We willen samen nog zingen, en dat zal zijn uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde, springen en huppelen voor des Heren oog. 98, het vierde vers.
Laat al de stromen vrolijk zingen, de klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om daar te richten de wind in gerechtigheid. Al het volk waar kreet geweld moet zwichten, want in rechtmatigheid geleid.
Dan zullen we nu een ogenblik pauzeren. Kunnen gaan beginnen. En ik zal het laatste gedeelte van deze Bijbelkring graag besteden aan wat vragen zo die er zijn. Ik heb één vraag gekregen die al in de pauze gesteld is. Dus die zal ik eerst aan de orde stellen. Dan kunt u ondertussen bedenken wat de verdere vragen zijn. Want ik hoop dat er nog wel wat meer komen. Eerste vraag is in verband met deze hele geschiedenis van het sterven die door Bunyan dus eigenlijk uitgebeeld wordt in die tocht over de Doodsjordaan. Ik heb dat vergeleken met de tocht over de Doodsjordaan van Standvastig, de Christinnenreis. Maar daar is toch eigenlijk bij beide sprake van een tocht door de Doodsjordaan die tijd in beslag neemt. En dat staat voor iemand die een sterfbed krijgt en die dus niet plotseling sterft. We weten allemaal dat de dood heel ongedacht en onverwacht kan komen, maar er kan zoveel verschil zijn. De een krijgt soms een heel lang ziekbed, de ander heel plotseling. Hoe moet je nu zien, in het licht ook van Bunyan's onderricht wat hij geeft, het plotselinge sterven van mensen. Mensen die eigenlijk de dood bijna niet zien. Zo in een ogenblik van de tijd in de eeuwigheid zijn. Nou, ik denk dat dat een hele goede vraag is. En ik wil er wel een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats wat in het algemeen en dan toegespitst op Bunyan. Wat ik er in het algemeen over wil zeggen is dat dat punt wat ik eigenlijk wat door de dingen die vanavond aan de orde kwamen heen geweven heb, dat is het punt van hoe werd er in het verleden tot in het heden toe over het sterven gedacht. Dan kun je in de oudere schrijvers heel veel vinden. Maar ik heb ook al gezegd, in de middeleeuwen werd ook over het sterven heel veel nagedacht en heel veel geschreven. In de middeleeuwen was de gedachtegang, en dat is misschien goed om daarmee te beginnen, zo dat wanneer iemand een sterfbed kreeg, ongeacht hoe dat was, werd dat in principe beschouwd als een zegen, want dan kon je je voorbereiden voor het sterven. Wanneer iemand plotseling stierf, werd dat in de middeleeuwen beschouwd als een oordeel van God. Plotseling sterven werd eigenlijk nooit beschouwd als een zegen, altijd als een oordeel. En je vindt daar bij de reformatoren soms nog wel eens wat sporen van terug. Er zijn wel opmerkingen bij Luther en Calvijn die in dezelfde richting wijzen. Later valt dat eigenlijk weg. Toch zit daar een waardevol element in. Sterfbed, een zegen. Plotseling wegnemen kan een oordeel zijn. Kan. Laten we het heel voorzichtig zeggen en proberen bijbels te zeggen. Kijk, het is namelijk zo dat het een zegen kan zijn als iemand een sterfbed krijgt, in die zin dat hij nadrukkelijk de voorbereidingstijd krijgt die de Heere hem geeft. Ik herinner me heel goed dat iemand uit mijn eigen familie, die heel jong een heel ernstige ziekte kreeg, een ziekte waarvan zij niet meer zou genezen, en dat ze zelf zei, vaak wanneer gevraagd werd, enigszins meewarig van hoe gaat het is toch wel erg. Ja, dat is het ook, maar ik krijg nog tijd om me voor te bereiden. Zo kan dat beleefd worden en dat is inderdaad een zegen. En als iemand plotseling weggerukt wordt, dan is het inderdaad zo dat die voorbereidingstijd, die bijzondere voorbereidingstijd, ontbreekt. Ik haast me om daar meteen aan toe te voegen dat heel het leven voorbereidingstijd is en ook behoort te zijn. Maar u begrijpt wat ik bedoel, die bijzondere voorbereidingstijd van het weten dat over enkele weken of maanden het einde er kan zijn, dat is er dan niet. Nou, hoe moet je dat dan zien in het licht van Bunyan? Ik denk dat, om dat een antwoord op te geven, dat je zou moeten zeggen, kijk, aan het einde van de tweede deel van de christenreis, de zogenaamde christinnenreis, wordt daar veel meer over gezegd. Ik heb alleen dat gedeelte aangehaald van Standvastig, die over de rivier gaat, maar er staat nog veel meer over. Het begint, als ik me goed herinner, want ik heb het ook allemaal niet in mijn hoofd zitten wat er in de christinnenreis staat. Als ik me goed herinner, begint het met het feit dat Christiana of Christine, zoals ze onder ons genoemd wordt, afscheid neemt van haar kinderen en familie en dan een soort toespraak houdt waarin zij de kinderen vermaant om de Heere te zoeken en dan eigenlijk heel langzaam de doodsrivier ingaat. In verband daarmee komt er dan een heel gesprek op gang onder degenen die achterblijven. En dan wordt gezegd dat de doodsjordaan voor sommigen heel moeilijk is, dat de wateren dan heel hoog zijn, voor sommigen heel gemakkelijk is, dat de wateren heel laag zijn. En het gebeurt ook wel, en nu zal ik proberen het zo meteen te vinden en dan ook gelijk maar te vertalen. En voor sommigen is het op een bepaalde manier zo dat de wateren wegvallen en dat de bedding droog staat. Dus dat er helemaal geen rivier is. En naar mijn gedachte bedoelt Bunyan dat daarmee dat wanneer mensen die de Heere vrezen mogen en die plotseling sterven, dat het dan als het ware zo is dat er geen rivier is. Dan is er geen water. He, wanneer iemand sterft, en daar zou ik voorbeelden van kunnen noemen die in hun leven de Heere gekend hebben en ook hun leven daarvan gesproken heeft, wanneer zij sterven, dan is, en dat zou plotseling gebeuren, dan is het als het ware zomaar een ogenblik. En in dat ogenblik is het meteen aanschouwen, is het meteen eeuwigheid geworden. Nou, dan is het net alsof die hele doodsrivier is opgedroogd. Dat wordt ook in Bunyan dus gezegd. En ik denk dat dat voor sommigen inderdaad heel duidelijk een zegen is. Laten we het met nadruk zo zeggen. God bepaalt het moment van onze dood. He, onze tijden zijn in Gods hand. De Heere bepaalt niet alleen het moment van onze dood. Hij bepaalt ook of wij plotseling zullen sterven of een sterfbed zullen krijgen. En soms is het nodig dat iemand die de Heere vreest een sterfbed krijgt. Soms een heel moeilijk sterfbed krijgt. Omdat de Heere dat in zijn wijsheid nodig keurt. Soms krijgt iemand een gemakkelijk sterfbed, opdat er een getuigenis van uitgaat. Soms sterft iemand plotseling. En dan kan het inderdaad zo zijn, als iemand oprecht de Heere gevreesd heeft, dat zijn leven gesproken heeft en dat een spraak op het sterfbed niet meer nodig is. Nou, ik denk dat ik het zo ongeveer heb samengevat en ook een beetje vanuit Bunyan heb proberen te belichten. Wie heeft een andere vraag hier aan vastknopend of iets heel anders, dat mag uiteraard ook.
Dominee,
ja.
U had het erover, over het sterven en de zielen toch allemaal wel even aan. Dat het nodig is dat we dan stervensgenade moeten hebben.
Ja.
Toen denk ik dat de Heer geen stervensgenade geeft wanneer het geen sterven is.
Spare.
Aan de ene kant.
Ja.
Maar aan de andere kant zegt ons woord dat de dood ieder uur mengt. Niemand ons weet of die leven thuis zal komen straks. Hoe moeten we daar nu mee werkzaam zijn?
Goed. Dat is een hele goede vraag. Een vraag die ook ja, recht naar het hart van de zaak komt op een bepaalde manier. Stervensgenade geeft de Heere niet. Dat is het eerste deel van de vraag, als ik het zo mag zeggen. Wanneer het niet nodig is. Daar kan ik een geschiedenis aan verbinden. Het is misschien bekend dat de bekende Spurgeon in de vorige eeuw in Engeland had zowel een vader die predikant was als een grootvader die predikant was. En de oude Spurgeon, dat is de grootvader van de hele bekende Spurgeon, moet een keer in Londen een preek gehouden hebben over het woordje genade. En die preek die ging op deze manier, dat hij begon met u hebt genade nodig om. Nou, en dan vulde hij dat in. He, er zijn verschillende soorten genade. Achtervolgende genade, bijblijvende genade enzovoort. En dan zei hij aan het eind van zo'n stuk uit die preek, wanneer hij weer een onderdeel van die genade behandeld had, maar er is één genade die u niet nodig hebt. Dan ging hij verder en behandelde hij weer een ander aspect van de genade, maar er is één genade die u niet nodig hebt. En dat ging zo door tot 7 of 8 keer toe in die preek. En de mensen begonnen natuurlijk steeds gespannener te luisteren. Wat is nu die ene genade die wij niet nodig hebben? En dat zei Spurgeon in één zin aan het eind van zijn preek. Dat is stervensgenade wanneer God het goeddunkt dat je nog een heel leven voor u hebt. Amen. Dus dat was het eind van zijn preek. Dat onderstreept alleen maar wat u zei. Dat wanneer het niet noodzakelijk is, de Heere die stervensgenade niet geeft. Dat is zonder meer waar. Ik denk dat het ook voluit schriftuurlijk is. Tegelijkertijd is het ook waar dat de Bijbel nadrukkelijk zegt, de dood wenkt ieder uur. Hoe moeten we daarmee werkzaam zijn? Ik denk dat we allereerst moeten zeggen dat wanneer wij op de kortstondigheid van het leven zien, dat inderdaad een van de redenen is die in de schrift aan ons dringend worden voorgehouden om ons te vermanen, om ons te haasten om ons levenswil. Vliet voor de toekomende toren. Dat ziet ook de kortstondigheid van de tijd die we hier doorbrengen. Dus dat is een ernstige roepstem tot bekering. Een ernstige vermaning om het leven te zoeken terwijl het nog het heden van de genade is. Dan denk ik dat we daarbij nadrukkelijk moeten stellen dan dat zoeken van de Heere en dat zoeken van de bekering, dat we daarbij heel goed moeten onderstrepen, zou ik haast zeggen, dat het ons niet te doen moet zijn alleen maar om zalig te sterven, maar om in dit leven de zaken te kennen die gekend moeten worden. Dat dat het punt is waar wij naar dienen te staan. Kijk, wanneer je met mensen spreekt, ook met jonge mensen spreekt, over sterven en wat er na het sterven gebeurt, en je zou heel simpel de vraag stellen over wat zij graag willen, dan wil iedereen graag bij het sterven naar de hemel gaan. Dat is iets wat eigenlijk ons van nature aanspreekt en ook lijkt. Dat is ook begrijpelijk. Maar het is niet de eerste vraag van zal ik naar de hemel gaan, maar zal ik in dit leven die genade kennen die mij redt van de dood. En dan de dood in de volle betekenis van het woord. Met andere woorden, om het heel toegespitst te zeggen, dan zou ik het zo willen zeggen, dan gaat het allereerst om de bijzondere genade van God te kennen. Niet direct om stervensgenade, maar om de bijzondere genade van God te kennen. En wanneer wij de bijzondere genade van God kennen, och, dan zal het toch ook zo zijn dat wij smeken of de Heere in ons leven en ook als het naar zijn welbehagen het ogenblik aanbreekt dat we dit leven mogen verlaten. Hij ons in gunst en genade wil aanzien. En ik geloof dat dat, Calvijn heeft daar zo mooi over geschreven in het derde boek van zijn institutie, als het gaat over de overdenking van het toekomende leven, dan schrijft hij ook zo dat wanneer dat levend is zoals het dient te zijn in de harten van Gods kinderen, dat ze dan ook werkzaam zijn met hoe zal ik dit leven verlaten. Dus met die zaak van de stervensgenade. Maar de zaak in dit leven met het oog op de kortstondigheid van het leven is allereerst het ene nodige. De genade te kennen die ons alleen redt van de dood. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op uw vraag. Zijn er nog meer vragen? Ja hoor. Ja, u stelt geen makkelijke vraag. Vraag is dus, ik zal de vraag herhalen, dat heb ik net niet gedaan, maar ik hoop toch wel dat het duidelijk geweest is. U hebt nogal wat tijd besteed of nogal wat aandacht besteed aan de engelen. En ja, is daar nog iets meer over te zeggen, vooral ook hierom? Die mooie uitdrukking van Smijtengeld, het was me ontschoten, maar toen u hem zei, toen kwam het mij ook weer te binnen. Het zal toch zijn in één vertrek dat Gods kerk samen met de engelen de drie enige God zal dienen. Inderdaad, is er nog iets meer over te zeggen? Nou, om terug te gaan bij het eerste deel van uw vraag zou ik willen zeggen, ja, ik heb er iets van gezegd. Ik vond zelf dat ik er nog niet zoveel van gezegd had, maar ik heb me bewust willen beperken, ook om het niet te uitvoerig te maken. Trouwens, Bunyan zelf zegt iets, maar ook niet zoveel. Nou, de vraag naar de engelen en wat het dienen van de engelen betekent in dit leven en straks in de eeuwigheid is een buitengewoon belangrijke vraag. Naast uiteraard de vraag die nog belangrijker is van hoe wij in dit leven en straks in de eeuwigheid voor de Heere zullen staan. Wat er over de engelen in de schrift staat is niet altijd ten volle duidelijk. U hebt terecht al gezegd, we willen niet curieuselijk in die dingen doordringen. Er zijn dingen die voor ons verborgen zijn. Maar er is natuurlijk nog wel meer te zeggen over de dienst van de engelen dan die paar opmerkingen die ik gemaakt heb. Alleen zullen we daarbij altijd voorzichtig moeten zijn. Het is misschien bekend dat Abraham Kuyper, de geweldige Abraham Kuyper zoals die genoemd werd, een heel groot boek geschreven heeft wat je nog wel eens hier en daar tegenkomt over de engelen gods. Als ik me niet vergis is het zo'n 600 bladzijden. En Kuyper die weet zoveel over de engelen te zeggen, veel meer dan de Bijbel. Door allerlei vergelijkingen en door allerlei redeneringen komt hij heel ver. Dat moet niet. Maar er zijn vanuit de schrift in alle eenvoud toch wel een aantal dingen te zeggen. Welke dingen? Ik denk dat wanneer het gaat over het eeuwige leven en de gemeenschap in de hemelen, dat je in elk geval kunt zeggen dat de engelen gedienstige geesten zijn. Dat betekent, ze dienen God op een hele bijzondere manier. En vanuit de schrift is duidelijk dat de engelen ook de lofzangers zijn in de eeuwigheid. In die zin dat zij, Jesaja 6, het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen aanheffen. En nu zeggen vele schriftverklaarders, en persoonlijk ben ik het daar ook helemaal mee eens, dat de engelen dus zijn die de hemelse zang als het ware aanheffen, waarin Gods kerk mee mag zingen. Er wordt gezegd, en ik herinner me, het is een uitdrukking, als ik me niet vergis, van een van de minder bekende Puritijnen, dat de engelen de voorzangers zijn van het lied van Mozes en van het Lam. Dat zal engelenzang zijn in de volmaakte heerlijkheid waarin Gods kerk mee mag zingen. Nou, in die zin zullen ze dienstbaar zijn als degene die de lof zullen aanheffen. Ik denk ook dat de dienst die de engelen verricht hebben, want daar wordt ook over in de schrift gesproken, ze zijn dag en nacht voor het aangezicht des Heren. En in de brief aan de Hebreeën wordt gezegd dat dat een eredienst is. Zoals er op de aarde in de tabernakel een eredienst is, onvolmaakt. Zo is er in de hemelen een eredienst die volmaakt is. Die door de engelen verricht wordt in het hemelse heiligdom. Dat is een van de redenen waarom de engelen begeerig zijn in te zien. Schrijft Calvijn al. Begeerig zijn in te zien, want die engelen zijn betrokken bij de hemelse eredienst. En nu zijn ze begeerig in te zien om de grootste geheimenissen te doorgronden van de aardse eredienst. Dat is een van de aspecten daarvan. Nou, die dienst van de engelen, die hemelse eredienst, die alle eeuwen door volmaakt geweest is, Gods kerk zal die eredienst bewonderen. Niet om in de engelen te eindigen, maar in de God te eindigen die de engelen dienen. Ik denk dat dat een aspect is. In hoeverre er herkennen zal zijn van engelen, dat is een punt waarop ik heel voorzichtig zou willen zijn. Er zijn natuurlijk engelen, en misschien dat u daar even op doelt, er zijn natuurlijk engelen die een bijzondere naam hadden of die als een bijzondere persoonlijkheid in de Bijbel genoemd worden. Neem de engel Gabriel. Dat zal een heel bijzondere persoonlijkheid geweest zijn. In hoeverre zal hij herkend worden? Ja, ik aarzel omdat ik daar in de schrift niet direct zoveel over vind. Verder zullen op allerlei wijze de engelen Gods kinderen dienen en gezamenlijk zullen ze God loven. Want dat zal toch het punt zijn waar het om gaat. En ik denk dat dat ook met de engelen nog te maken heeft. Het slot van 1 Korinthe 15. Opdat God alles zal zijn en in allen. Voor engelen en mensen die straks in de eeuwigheid mogen zijn, zal God alles zijn. Maar de Heere zal ook in allen zijn. En dan zal er eigenlijk een gemeenschap zijn tussen engelen en gezaligden. Die alle banden die hier op aarde zijn te boven gaat. Want God zal in hen zijn en ook aan elkaar verbinden. Dat is de voltooide gemeenschap der heiligen. Dat is de engelen tussen de engelen, de gezaligden en hun God. Dat zijn zo wat losse opmerkingen die bij me bovenkomen. Er zou meer over te zeggen zijn. Als ik me goed herinner, is er in een ver verleden door dominee de Butter wel eens een kleine serie over de engelen op deze Bijbelkring gehouden. Nou, die zal er ongetwijfeld veel meer over gezegd hebben. Maar die had ook een uur of 4, 5. Waar een Bijbelkring of 4, 5 waar hij erover gesproken heeft. Misschien is het nog eens een keer een onderwerp voor de toekomst. Ik denk dat het tijd is. We zullen gaan eindigen. Mag ik broeder Kiviet vragen om met ons te eindigen? Ik zal het even herhalen, Psalm 68, het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer.
We zullen samen danken en bidden. Heren, wij mochten deze avond samen zijn. En wij mochten horen uit uw woord van grote en gewichtige en aangrijpende dingen, Heren. Daar namelijk waar gij uw volk en kinderen gaat thuishalen. Waar gij ze leidt door de rivier des doods. En waar gij ze binnenleidt in de zalen der eeuwigheid. Nu hebben we daarvan ook gezongen, Heren. Namelijk van de grond daarvan, uit vrije goedheid. De grond ligt niet in dat ellendige volk. Het ligt niet in die zondaren, Heren. Het ligt niet in hun deugden. Het ligt niet in hun gerechtigheden. Maar uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Ellendigen hebt gij bevrijd uit het meeseg der ellende. En gij hebt ze binnengebracht op die plaats waarop hun hoop gevestigd en gericht was, namelijk bij u. Heren, zo spreekt alles van uw genade en ontferming. De grond daarvan ligt namelijk in de eeuwigheid. Heren, gij hebt ze uitgeleid uit het land der dienstbaarheid. Ze doorgeleid door de woestijn van dit leven. Gij hebt ze gebracht aan de oever van de rivier waarover we hoorden. En ook in alle bestrijdingen en aanvechtingen, als de laatste pijlen van de moordenaar van den beginnen op hen gericht waren, ook dan hebt gij ze vastgehouden, Heren. En gij zult het niet toelaten dat ze zullen vervallen aan de genade die in dit leven hun deel was. En gij brengt ze op die plaats, Heren, waar gij alles in allen zult zijn. Ach, Heren, wat geeft dat reden tot ootmoed en tot diepe verwondering. En dan is het geen wonder dat uw dienstknecht, ja, zovelen in uw woord het uitriepen. Diepten van rijkdom. O Heren, waar ligt de grond? Alleen bij u. Mag het ons een aansporing zijn, Heren. Ieder in de eigen omstandigheden en ieder in zijn of haar eigen verhouding tot u, om het hoofd op te richten en op u te mogen zien. Gedenk allen, Heren, die iets kennen van die genade en van die hoop die zo dikwijls is ingezonken en die naar schuld zo weinig, al te weinig wordt beoefend. Maar geef opnieuw levendigheid, o Heren, om op u te mogen zien en het van u te verwachten. Gij die aan het begin staat, gij zult uw werk toch voleindigen, Heren. Gij zult toch zorgen dat ze zullen worden bewaard bij de ontvangen genade. En dat ze door alle diepe dalen heen toch daar zullen komen waar gij zijt. Laat het ook een spoorslag mogen zijn, Heren, van hen wier weg vanavond niet nadrukkelijk werd getekend. Maar het was er toch in het tegendeel. O Heren, bekeer nog zielen en red hen die ten dode wankelen. Opdat allen, ook onder ons, die op de brede weg voortgaan, daarvan mogen worden gered. En u mogen kennen en dienen en uw Christus ten leven. Wij mogen uw naam ootmoedig danken, Heren, dat uw dienaar deze avond ook de woorden vond. En dat hij het mocht uitdragen en mocht zeggen aan ons volk. Gedenk ons, bouw ons daarin. O Heren, niet in onszelf, maar op die enige grondslag die vastheid en zekerheid geeft en die bestendig zal blijven tot in eeuwigheid. Gedenk ons allen zo. Wilt u met ons meegaan, ons ten goede gedenken en dat alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen.